Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. En daaruit wordt u gelezen hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 13. Schriftlezing Filippenzen 2, vers 4 tot en met 13.
Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen.
Gemeente, in de prediking van vanavond vervolgen wij onze overdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En mede in het licht van het gelezen schriftgedeelte letten we dan vanavond op artikel 19. Artikel 19 van de vereniging en het onderscheid van de twee naturen van Christus in één persoon. Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon van de Zoon onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur. Zodat er niet zijn twee zonen van God, of twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudend. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder beginsel der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen ook niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende beginsel der dagen, zijnde een eindige natuur. En behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid heeft gegeven, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd. Aangezien onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat ze ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, zelfs ook toen hij in het graf lag en de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. Gemeente, de Griekse mythologie, al die verhalen die de oude Grieken bedacht hebben over goden, over allerlei denkbeeldige personen. Daarin vind je de meest fantastische geschiedenissen die bedacht zijn en die over bijvoorbeeld dan de goden van de Olympus gaan, Zeus en Hera en al die andere bedachte figuren, maar ook over mensen en ook over wezens die zo wat halverwege de hemel en de aarde te vinden zijn. Ik bedoel, wezens die iets goddelijks in zich hebben en ook iets menselijks. Een heel bekend voorbeeld daarvan is de figuur van Herakles, ook wel genoemd Hercules. Iemand die als vader de god Zeus heeft gehad, volgens de verhalen. Maar die god had zijn oog geslagen op een gewone vrouw in de stad Thebe. En zo is er dan een jongetje geboren die ze dan in de verhalen een halfgod noemen. Het is iemand die groter en knapper en sterker is dan een normaal mens. En die ook de meest fantastische dingen heeft kunnen doen als kind al. Toen die nog maar in de wieg lag, heeft hij eigenhandig 2 slangen doodgeknepen. En vervolgens als volwassen man heeft hij 12 gigantische zware werken volbracht. Maar omdat het toch maar een halfgod is, is Hercules of Herakles in die verhalen op bepaalde momenten toch ook weer kwetsbaar en zwak, uiteindelijk ook sterfelijk. Maar dat is dan zo'n zogenaamde halfgod. Nou gemeente, wij gaan vanavond verder geen mythen, geen verhaaltjes, geen sprookjes vertellen. Wij hebben de Nederlandse geloofsbelijdenis voor ons die ons iets wil doorgeven van Gods eeuwig blijvend woord. De waarheid. En in het vorige artikel dat wij behandelden, artikel 18, werd ons iemand voorgesteld, de Zoon van God, die mens is geworden. En nou gaat artikel 19 vanavond in op de vraag, maar als hij dan God was en bleef en hij werd mens, hoe zit dat dan precies met de Heere Jezus? Betekent dat dan oppervlakkig gedacht dat hij ook zo'n soort Hercules is? Een half God. Hij heeft iets goddelijks, hij heeft iets menselijks. Nee, zegt artikel 19. Want hij bleef wat hij altijd is geweest. Hij is en zal altijd wezen 100% God. Maar hij werd vervolgens, toen hij werd verwekt door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria, werd hij wat hij nooit geweest was. Maar wat hij vanaf dat moment ook 100% werd. Mens. Uniek. Want er is niemand in het heelal te vinden van wie je dat kunt zeggen. 100% God en 100% mens. Maar behalve gemeente dat het uniek is, hopen we toch ook vooral vanavond samen met u te horen dat dat evangelie is. Blijde boodschap voor arme zondaren. En de Heere maken ons voor het eerst of opnieuw een arme zondaar, gemeente. Dat de dominee dat woord aan u kwijt kan. Dat de Heere zelf plaats maakt in uw hart voor een zaligmaker die in staat is om uw zaligmaker te zijn. Omdat hij er God genoeg voor is. En omdat hij er mens genoeg voor is. Gemeente, wij schrijven boven de prediking de belijdenis van de Godmens Jezus Christus. 3 gedachten. Hij is ondeelbaar, want hij is één Heere Jezus, één persoon. Hij is onvergelijkbaar, want hij is intussen toch twee naturen, God en mens. En met dat alles is hij in de derde plaats onmisbaar. Er is niemand hier in de kerk of thuis die buiten de kennis van deze Heere Jezus kan. Gemeente, nogmaals, de belijdenis van de Godmens Jezus Christus. Hij is ondeelbaar, onvergelijkbaar en onmisbaar. En om zicht te krijgen op de betekenis en de inhoud van artikel 19, gemeente, gaan we nou eerst eens even een hele grote sprong maken. Ik weet niet of de kinderen verstand hebben van geschiedenis, misschien hou je er wel niet van, maar we komen er vanavond weer niet onderuit om even iets samen te bedenken uit de geschiedenis van de kerk. En dat is een heel eind terug, we moeten een sprong maken, zei ik. We moeten terug naar oktober van het jaar 451 na Christus. Dat is bijna 1500 jaar geleden. We maken ook een sprong qua ruimte, want we gaan vanuit Nederland in gedachten naar Turkije. Maar dat heette toen nog geen Turkije, dat heette toen Byzantium. Of zo u wilt, Klein-Azië. We moeten zijn in een havenstad in het noordwesten van wat er nu Turkije heet. En die stad heet Chalcedon, dat ligt vlakbij wat nu Istanbul is. Want in oktober 451 in Chalcedon hebben ze een vergadering gehouden. Niet zomaar een vergadering, geen kerkenraad, geen klasses, zelfs geen synode. Nee, nog veel groter. Een concilie, net als waar we die belijdenis van Nicea aan te danken hebben, die wel eens wordt voorgelezen. Dat was ook een concilie, een vergadering van heel de wereldkerk. Nou, zo'n soort vergadering hebben ze toen ook in Chalcedon gehouden. 200 bisschoppen. En waarom hebben die mensen die vergadering gehouden? Omdat er weer eens een keer dreiging was van dwalingen. Wat nou weer? Want we dachten toch dat we in Nicea en in de jaren daarna van de dwaalleraars af waren. Ze hebben in het begin van de kerk gestreden over de vraag, hoe zit het met de drie-eenigheid van God? Is de Heere Jezus wel God en is de Heilige Geest wel God? Hoe zit dat? Nou, die dwalingen die daarover waren, hebben ze bestreden. En toen is die belijdenis van Nicea gemaakt. Maar een eeuw later, gemeente, komt er strijd over de Heere Jezus als persoon. Want er staan teksten in de Bijbel die duidelijk aangeven, hij is de Zoon van God. Maar er staan ook teksten in de Bijbel die even duidelijk zeggen dat hij de Zoon des mensen is. Dat hij waarachtig echt mens is. Hoe zit dat dan? Wie is hij eigenlijk? En wat is hij nou eigenlijk? Gemeente, die vragen werden actueel, omdat in die tijd twee mannen opstonden die dwaallicht verspreidden. Ik moet ze even aan u voorstellen, want die twee die hebben ze in Chalcedon, en daar vinden we de vruchten van terug in onze stof van vanavond, afgewezen. Die ene dwaalleraar die heet Nestorius. En die man die heeft allerlei onbijbelse dingen over de persoon van de Heere Jezus gezegd. Hij heeft gezegd, toen de Zoon van God op aarde kwam wonen in de gedaante van de mens, weet je waar je dat mee kan vergelijken? Met een koning die in een paleis gaat wonen. De godheid van Christus, dat is dan die koning. En dat paleis waar die in gaat wonen, dat is dan de mensheid van de Heere Jezus. Maar ziet u, gemeente, als Nestorius op zo'n manier daarover gaat spreken, hebben we het wel over twee verschillende dingen. Over een koning en over een woning. Zo verschillend dat je zegt, ja, maar hebben we het nou dan over één persoon nog? Over één Heere Jezus? Of is het inmiddels, vergeeft u mij de uitdrukking, een soort gespleten persoonlijkheid? Hebben we het eigenlijk over twee zonen van God? Nou, dat is de ene dwaling. Nestorius. Daar kwam een andere dwaling tegenover te staan. Want er was ook een man, zijn naam was Eutychus. En die leerde precies het tegenovergestelde als Nestorius. U moet daar trouwens even terloops deze les uittrekken, dat het nooit goed is om de ene dwaling met de andere te gaan bestrijden. Of een mens nou links van de weg afraakt, of dat hij rechts het spoor bijster raakt, het is allebei mis. Elke eenzijdigheid is mis. Maar wat leerde Nestorius dan? Nou, die leerde dus dat die godheid en die mensheid van de Heere Jezus, dat die door elkaar gemengd zijn geworden. Hij gebruikte het beeld van een druppel honing die oplost in een grote bak water. Ja, dat gaat door elkaar heen en je kan uiteindelijk niet meer uitmaken wat het een is of wat het andere is. En deze Eutychus gemeente die heeft op die manier van de Heere Jezus een soort Hercules gemaakt. Hij is niet helemaal volledig God meer. Hij is ook niet helemaal een normaal gewoon mens. Hij zit ergens tussenin. Maar dat is levensgevaarlijk, gemeente. Misschien nog wel gevaarlijker als wat Nestorius leerde. Want als dat zo zou zijn, de Heere Jezus is een beetje van het een en een beetje van het andere. Hij zit er tussenin. Dan kan die nooit onze middelaar zijn. Denk terug, jongens en meisjes, aan dat voorbeeld van vorige week van die man die uit de gevangenis ontsnapte, omdat zijn broer in zijn plaats in de cel ging zitten. Die dubbelganger. Iemand die een half mens is, kan mijn dubbelganger niet worden. Nou, de vaderen in Chalcedon hebben er een volle maand over gedaan. Heel de maand oktober van het jaar 451 hebben ze vergaderd. En hebben ze gebeden en hebben ze gelezen in de Bijbel. En hebben ze gesproken over wat ze lazen. En hebben ze schrift met schrift vergeleken. En uiteindelijk op 1 november waren ze eruit. Ze hebben Nestorius veroordeeld. En ze hebben Eutychus veroordeeld. En ze hebben gezegd, hij is uniek, de Heer Jezus. Hij is één persoon. Maar die ene persoon heeft twee naturen. En toen hebben ze het zo gezegd, gemeente. Dan zeg je, wat zijn die mensen met wijsheid en met geestelijke kennis begiftigd geweest. Want dat hadden u en ik nooit bedacht. Weet u hoe ze dat hebben op papier gezet uiteindelijk? Hoe zit dat nou met die twee naturen van Christus? De vaderen zeiden het zo. En je hoort de echo terugkomen in artikel 19. Die twee naturen zijn ongedeeld en ongescheiden. Dat is tegen de ene ketter. En ze zijn onvermengd en onveranderd. Dat is tegen die andere. Hoor je, jongens en meisjes, waar die vier woorden mee beginnen? Ongedeeld, ongescheiden, onvermengd en onveranderd. Allemaal on. Weet je wat we daarvan kunnen leren? Dat de diepste waarheden, die Gods geheimen waarvan u gezongen hebt met Psalm 40, dat je die nooit helemaal kan snappen en ook niet helemaal kunt ontrafelen en helemaal precies kunt zeggen met je menselijke verstand van zo zit het. Je kan het wel belijden en door genade aanbidden. Vergelijkt u het met wat we in het begin van onze serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 1 gehoord hebben. Toen het ging over het wezen van God. Toen ging het eigenlijk net zo. Wie is God? Hoe is God? Onbegrijpelijk, onveranderlijk, oneindig, onzinnelijk. Wij zien het, maar doorgronden het niet. En is dat niet een geestelijke les die Gods kinderen zullen herkennen bij zichzelf? Wat was je voor je bekering een bedweter? Toen je de genade van de geest miste, toen wist je alles. Toen kon je in de discussies het hoogste woord voeren. Want je had het gelezen en je had dat en dat erbij gehaald. En je wist precies hoe je het moest zeggen. En toen kwam de Heer in je leven en toen zei je: Heer, wat ben ik toch een dwaas. Dacht dat ik alles wist. Maar ik moet op de kleuterschool van de Heilige Geest gaan zitten. Daar is mijn plaats, want ik ben een dwaas voor u. Dan begrijpen ze ook, gemeente, en dat is de link naar de preek van vanmorgen, waarom het zo geweldig is dat wij niet alleen in de Heere Jezus een priester en een koning hebben, maar dat die ook profeet is. Dan krijg je toch ook behoefte aan als de Heilige Geest je ogen gaat verlichten en dat hij je hart gaat vernieuwen en hij geeft je kennis van God en goddelijke zaken, dat je zegt: ik heb helemaal geen kennis, ik ben een groot onverstand, ik moet geleerd worden, wie zal mij onderwijzen? Die koning, gemeente, van Psalm 89 is ook de onderwijzer, de hoogste profeet en leraar. Nou, wat voor onderwijs krijgen we dan vanavond? Om te beginnen zeiden we: de Heere Jezus is ondeelbaar. Laten we daar nou eerst eens even op letten, want dat is ook het eerste stuk van artikel 19. We laten nog even die kwestie van die twee naturen rusten verder. Dat hij en is, eerst eens even een streep onder dat één persoon. Hij is één Heere Jezus, hij is integer, hij is uit één stuk. Hij heeft ook maar één verlangen, één roeping, één doel. God verheerlijken en zondaren zalig maken. En daarin is hij altijd hetzelfde geweest, gemeente. Neemt u de Heere Jezus in gedachten op welk moment u maar wilt. Neemt u hem in gedachten in de eeuwigheid. Toen Psalm 40 werkelijkheid werd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Toen had de Heere Jezus dat ene verlangen. God de Vader verheerlijken en zijn volk zalig maken. En toen hij op aarde kwam en mens geworden was en we hem zien rondwandelen en straks de hof van Gethsemane binnen zien gaan en naar Gabata en naar Golgotha. Hetzelfde wat hem drijft, gemeente, dat ene. Vader, verheerlijk uw naam. En die kerk moet zalig worden. Daar is het de Heere Jezus om te doen. En wat is, nu hij verhoogd is, zijn roeping? Wat is zijn enige verlangen? Om die Vader en die kerk bij elkaar te brengen. En in de eeuwige zaligheid van elkaar te laten genieten. Een troost is dat, gemeente, als je er zelf achter komt, hoe klein je bent, hoe nietig je bent, hoe zondig je bent, maar ook hoe veranderlijk je bent. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Maar gemeente, als we dat nou eens even wat dichter bij ons eigen hart brengen, dat is dus ook een aanklacht voor u en mij. En vooral als wij hier vanavond in de kerk zijn gaan zitten en we zijn ten diepste van binnen nog onveranderd. Dan is artikel 19, u dacht misschien dat wordt een heel theologisch verhaal en dan kunnen we geïnteresseerd naar luisteren, maar voor de rest heb ik met mijn eigen hart niks te maken, maar dan vergist u zich. Het is een aanklacht voor alle onbekeerde kerkgangers. Hier wordt ons iemand gepredikt die uit één stuk is. Hij is één persoon met één roeping, één streven, één verlangen. Wat hij altijd ten volle in zijn hart heeft gehad. Altijd. In de hemel. En op Golgotha. En nu weer in de hemel. Maar wat is een onbekeerd kerkmens nou eigenlijk? Dat is iemand die aan de buitenkant laat zien dat hij een christen wil wezen. Die voor de vorm meedoet en zich in een bepaald patroon wil schikken, bepaalde dingen wil doen en nalaten. Hij wil bij de kerk horen, hij wil ook meedoen, meezingen, meeluisteren. En van binnen wil die het stiekem niet. Of is het anders, gemeente? Dan geldt toch wat de profeet Elia tegen het volk Israël heeft moeten zeggen. Hoe lang hinkt gij lieden nog op twee gedachten? Dat is toch de werkelijkheid als je de Heere nog niet kent. Van buiten en van binnen. Zo'n wereld van verschil. Of moet ik het met de woorden van Psalm 62 zeggen, ook zo'n pijnlijke tekst. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Of moet ik het zeggen met de woorden van zondag 11 van de catechismus. Mensen die de naam van de Heere Jezus weliswaar met de mond belijden, maar die hem met de daad verloochenen. Nou, dan is de prediking van die ene Heere Jezus een aanklacht, gemeente. Er is er één, en u lijkt niet op hem, die mag met Psalm 19 zeggen dat zijn tong en mond en harten diepste grond voor God welbehagelijk zijn en volmaakt met elkaar in overeenstemming. Maar als je nou wel genade kent, dan kom je ook niet vrij onder de prediking van artikel 19 vandaan, gemeente. Want wat zijn dat voor mensen die wel bekeerd zijn? Dat zijn twee mensen. Die hebben ook iets gespletens en soms gaat dat zo ver dat ze wel eens een keer bij zichzelf denken, heb ik me nou altijd bedrogen? En is het misschien zo dat ik nog steeds zo'n hinker ben op twee gedachten, want die oude mens, die is zo sterk dat ik niet weet waar die nieuwe mens gebleven is. En ik kan soms niet uitmaken als ik mijn eigen hart onderzoek, hoe zit dat nou eigenlijk, wie ben ik nou eigenlijk, waar sta ik, ken ik nou eigenlijk de Heere wel? Het enige wat je op zulke momenten nog kan troosten is de wetenschap dat er wel iets veranderd is toen de Heere in je leven kwam. En dat is iets wat een onbekeerde nooit zal kunnen zeggen. Dat de liefde van God in je hart is uitgestort. En dat je dan toch wel eens tegen de Heere mag zeggen, Heere, ik zoek u echt niet alleen maar om aan de hel te ontsnappen. En ik zoek u echt niet alleen, maar u weet toch alle dingen, u weet dat ik u lief heb, dat het om uzelf te doen is geworden, hoe veel lek en gebrek er ook mag wezen. Maar dat kan de duivel me niet meer afpakken. En dat is er dan toch ook, ten diepste dat verlangen, dat het voor u zal zijn, mijn leven, dat ik u zal bedoelen, dat ik u helemaal zal dienen. Maar dat is in dit leven bij zelfs de meest vergevorderde christenen streven, gemeente. Er is er eigenlijk maar één, jongens en meisjes, die Psalm 40 vers 4 kan zingen, zonder dat hij gaat blozen. Of heb u dat niet als u Psalm 40 vers 4 zingt? Mijn liefde en ijver brandt. Heb u dat met een goed geweten gezongen? En ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in binnenzin gewand. Dan moet je toch met gebogen hoofd zingen. Hij kan het zingen. Die ene Heere Jezus Christus. Maar dan gaan we een stap verder. Die ene Heere Jezus is een persoon met twee naturen. Niet twee personen, niet twee bedoelingen, niet twee verlangens, nee. Eén persoon, twee naturen. Artikel 19 begint met de goddelijke. Ongeschapen, zonder beginsel der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde. Denkt u met mij terug aan wat God de Vader vanmorgen tegen ons zei vanaf de berg der verheerlijking. Mijn geliefde Zoon, in de welke ik een welbehagen heb. Hij is eeuwig, gemeente. Zonder beginsel en zonder eind. En hij is alomtegenwoordig. Hoort u dat? Tobbende ziel die niet weet hoe u bij hem moet komen. En die zich afvraagt hoeveel meter of hoeveel kilometer u zult moeten afleggen om bij Jezus Christus te komen. Hij vervult hemel en aarde. Hij is net als de Vader nabij de ziel die tot hem zucht. Zo moet u dat toepassen. Maar dan tegelijk meteen dat andere. Die God, Jezus Christus, is tegelijk mens. Met een eindige natuur. Die heeft wel een beginsel der dagen. Ik weet niet wat voor datum er op het geboortekaartje gestaan heeft toen die in Bethlehem is geboren. Maar er is ergens een begin gekomen aan het leven van de mens, Jezus Christus. En hij heeft een waar lichaam. En alles wat er sinds Pasen met hem gebeurd is, maakt dat niet ongedaan, zegt onze belijdenis. Het is wel zo dat nu de Heere Jezus onsterfelijk is geworden. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven en het is hem ook gegeven. Maar dat betekent niet dat hij nu geen echt mens meer is. En dat is de troost voor de kerkgemeente. We hebben het vorige week samen gehoord, Hebreeën 4. Daar zit nog steeds diezelfde hoge priester die op aarde rondgelopen heeft met een verheerlijk lichaam. Maar het is dezelfde als mens aan zijn vaders rechterhand. En die kan nog steeds die mens die gaat knielen en gaat smeken begrijpen als die zijn nood gaat klagen. Maar als we inmiddels deze dingen over de Heere Jezus zeggen, gemeente, dan hebben we de neiging om te zeggen tegen elkaar wat in de tijd tegen Mozes is gezegd. Doe de schoenen van uw voeten, want de grond waarop gestaat is heilig land. Moeten we geen diepe eerbied en ontzag gaan voelen, gemeente. Allereerst voor God de Vader. Want Hij is het geweest die zo'n unieke zaligmaker heeft uitgedacht. En voor de Heilige Geest. Die Geest die deze zaligmaker heeft geweven in de moederschoot van Maria. Die de Godheid en de mensheid aan elkaar heeft verbonden. Wij kunnen het nauwelijks bepreken. Hij heeft het gewerkt. En moeten we geen ontzaggelijke eerbied en ontzag gaan krijgen voor de Heere Jezus zelf. Hij is onvergelijkbaar. Hij heeft iets wat niemand heeft. Want we hebben het vanavond over het woord natuur, jongens en meisjes. Vul daar maar het woord aard in. Iedereen heeft zijn eigen aard. Maar iedereen heeft er maar één. De mensen hebben een menselijke natuur. De dieren, elk dier heeft zo zijn eigen natuur. Een koe en een rups en een vlinder. De engelen hebben hun eigen natuur, maar die hebben er ook maar één, de engelennatuur. God de Vader en God de Zoon, God de Heilige Geest, hebben één natuur. En nou is er één, en het is er maar één, die heeft er twee. God en mens. En waarom heeft hij er nou twee? Waarom heeft hij dat willen aannemen? Want hij had er maar één. Waarom heeft hij die tweede erbij genomen? Uit liefde tot zijn Vader en uit liefde tot zijn kerk. Ik moest bij de voorbereiding van de prediking vanavond denken, gemeente, aan wat er later in de geloofsbelijdenis staat. Ik meen in artikel 26. Maar de kerk zegt dat er niemand is die ons meer lief heeft dan de Heere Jezus. U ziet dat ook vanavond als u ziet wat hij erover voor over gehad heeft om zaligmaker van zondaren te kunnen worden. Daar heeft hij dit voor over gehad. Hij is ons gelijk geworden. Het goddelijk woord neemt het vlees van de mens aan. En dat was wat Paulus in dat loflied uit Filippenzen 2 ook heeft willen bezingen, gemeente. Vers 6 en vers 7 moet u dan eens even naast elkaar leggen. Want daar staat precies wat later de kerk onder woorden heeft willen brengen. In vers 6 staat het ene. Die in de gestaltenis Gods het geen roof geacht heeft om Gode even gelijk te zijn. Hoort u het? Hij was God de Vader gelijk. Hij leek niet op hem, dat staat er niet. Hij was hem gelijk. Dat hoefde hij niet te stelen, jongens en meisjes. Hij hoefde dat geen roof te achten, want hij had het al. Gode even gelijk. En dan vers 7. In de vernietiging van zichzelf heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En wat betekent dat? Wat heeft dat opgeleverd? En is de mensen gelijk geworden. Daar heb je het. Hoe gaat dat dan, dominee? Hoe zit dat dan, dominee? Vertel er nog eens wat meer van. Daar kan de dominee niet, gemeente. Ik kan het u wel preken. Maar kan het u niet verklaren. Ik weet wel dat wat daar in vers 6 en in vers 7 staat, de noodzakelijke voorwaarden waren voor vers 8. Toen kon hij vers 8 gaan vervullen. In de gedaante geworden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En daarmee komen we als vanzelf bij het laatste punt, gemeente. Ik zeg u nog een keer, artikel 19 mag voer voor theologen lijken. Dat je zegt, nou ja, dat is vanavond voor de liefhebbers, mensen die graag iets van de kerkgeschiedenis horen en die graag iets meer willen weten over theologische onderwerpen, naturen enzovoort. Gemeente, dit is onmisbaar. Dit is heilsnoodzakelijk. Want een middelaar die geen God zou zijn, kan u niet verlossen. En een middelaar die geen mens is, kan u voor u niet in de plaats gaan staan. Maar gemeente, daar komen we weer op zo'n punt terecht waarbij we elkaar heel persoonlijk moeten bevragen. Want kijk, als we aan het eind van de preek gaan uitleggen dat de Heere Jezus onmisbaar is en dat wat hier van hem beleden wordt tot vreugde is voor een arme zondaar die een middelaar nodig heeft, dan komt natuurlijk weer die vraag naar voren, gemeente. Bent u een arme zondaar? Want we prediken u een zaligmaker die alles meebrengt om een totaal verloren mens te zaligen. Daarvoor heeft hij zelfs een extra natuur aangenomen. Zodat hij alles in huis kon hebben. Hij lijkt op u en hij heeft kracht genoeg om de dood te overwinnen en om de Satan te beschamen en om de zonde te betalen. Maar bent u iemand, gemeente, die aan de zonde en aan de dood en aan de duivel is onderworpen? Bent u een hopeloos geval of kunt u nog wel een beetje verder? We hebben nood, gemeente, maar voelen we hem ook? Hebben we al geleerd te zoeken naar een oplossing uit die nood? Ik moest denken aan iemand die in een brandend huis is. En iemand die daar aan het zoeken is naar een uitweg. Hij grijpt deze deurklink en het zit op slot. En hij gaat naar dat raam en hij probeert het open te krijgen en het is ook op slot. En al die oplossingen die je zoekt, die zijn allemaal teleurstellend, want het is allemaal toegesloten. En dan die ene deur die wel open kan, gemeente. Dat is artikel 19. Maar heb u al die brand geroken? Heb u al eens aan de deurklink gevoeld van uw eigen mogelijkheden? Dan gaan de dingen spreken, gemeente. Anders zit je hier op catechisatie en denk je, ja, interessant of niet. Maar het is niet interessant of niet, het is nood. Er is maar één oplossing voor een mens die alles heeft bedorven. Mag ik nog een ander beeld gebruiken? Stel u een kloof voor, een afgrond in een bergachtig landschap. Wat is het enige wat helpt als er zo'n kloof is en je moet naar de overkant? Dan moet je een brug hebben. Een brug die aan de ene kant rust op het punt waar je staat en die vervolgens ook rust op de overkant. Hij moet met allebei de kanten contact hebben. Anders werkt het niet, dan stort je nog in de diepte. Ik moest ook denken aan de conferentie waarop we ons voorbereiden over 14 dagen in Siberië. Dan moeten we een paar preken en toespraken gaan houden voor de mensen. Nou, ik ben nu al aan het schrijven. Gelukkig mag het in het Nederlands. Een enkele toespraak in het Duits. Maar wat heb je dan nodig als daar 30 Russische evangelisten gaan zitten luisteren? Moet je een tolk hebben? En wat is een tolk? Dat is iemand die hun taal spreekt en die mijn taal spreekt. Iemand die in beide werelden thuis is. Die de link kan leggen, die de brug kan slaan. Omdat hij van beiden iets heeft. Gemeente, daarom is de Heere Jezus ook allebei. Anders kon hij geen geschikte middelaar zijn. Er zijn twee momenten waarop dat onderstreept wordt in ons artikel, gemeente, tot slot. Om te beginnen wordt daar iets gezegd halverwege over de onsterfelijkheid van het lichaam van de Heere Jezus. Dat na Pasen de Heere Jezus ook echt mens is gebleven. Waarom is dat nodig? Nou, daar hangen onze zaligheid en onze verrijzenis aan. Als die niet met een echt lichaam zou zijn opgestaan, dan weet ik het nog niet, zegt Guido de Bray. Hoe dat nou straks moet op de jongste dag. Dan heb ik geen garantie dat ik ook uit mijn graf zal opstaan. Maar let u vervolgens vooral, gemeente, op het laatste stukje van ons artikel. Ik weet niet of u daarop gelet hebt, maar die laatste woorden, dat hij waar God is om door zijn dood, om door de kracht van die Godheid de dood te overwinnen en waar mens op dat hij voor ons zou kunnen sterven, dat roept herinneringen op aan zondag 5 en 6. Waarom moet de Heere Jezus nou alles in huis hebben, als God en als mens? Omdat de rechtvaardigheid van zijn vader dat eist. En omdat de prijs die betaald moet worden voor de verlossing zo hoog is, dat niemand anders dan God zelf dat zou kunnen volbrengen. Maar gemeente, wat hebben wij eigenlijk een schamele indruk van wat onze zonde gekost heeft. Ben u wel eens overtuigd van zonde? Heb u wel eens een nacht wakker gelegen van iets wat u gedaan had, iets wat aan het licht gekomen was, iets waar je last van kreeg toen de Heer je daaraan ging ontdekken? En dat is misschien maar één zonde of een paar zonden. Wat moet het nou betekenen, gemeente? Dat is toch onvoorstelbaar om de last van de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht te dragen? Om dat in 3 uren samengebald op je af te krijgen en daaronder te verzinken. Hij moest er God voor zijn, gemeente. Maar wat een heerlijke boodschap hebben we u ook vanavond te brengen. Daar is een geschikte, een gepaste en een gewillige zaligmaker voor zondaar. Ter beschikking gesteld door zijn eigen vader. Toegerust en bekwaamd door de geest van God. En hij heeft het zelf allemaal gewild. En ik vraag u aan het eind van de preek vanavond, gemeente. Wat dunkt u van de Christus? Mocht u al leren wat dat gedichtje van hem zegt. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Vandaag is er nog de gelegenheid om tot hem te gaan. U mag nog naar deze Godmens Jezus Christus vluchten om uw vertrouwen alleen op hem te stellen. Maar u moet het ook, gemeente. Zielsverderf. Dat is het enige wat overblijft als we hem niet zouden gebruiken. Maar als wij vandaag in de beide preken over de Heere Jezus hebben gehoord, hoort hem en mogen luisteren naar die oproep en gaan horen naar de stem van de zaligmaker. Gemeente, dan is het zalig. Dan word ik verbroken door zijn aanblik. Dan is hij alles wat ik hebben moet. Dan heeft hij lijdend en stervend alles gedaan wat ik niet kon. En daarom gaan ze ervan zingen. Ik zal u eeuwig loven, Heere Jezus, omdat gij het helemaal alleen hebt gedaan. Amen.